Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Stafleu zal voorgaan. Ook hartelijk welkom. Hartelijk welkom ook aan de gasten die er zijn. Fijn dat we een paar mensen mogen ontmoeten. En ook een hartelijk welkom aan de mensen die via kerkomroep.nl meeluisteren. Deze morgen vieren we het Heilig Avondmaal. En zoals we altijd zeggen, dat is niet de tafel van de Vrije Evangelische Gemeente. Maar dat is voor ieder die zich een kind van God weet, door het verzoenende bloed van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Iedereen die dat weet, die mag meedoen met het avondmaal. De collecte is onder het voorspel van het lied na de schriftlezing. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor de diaconie. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin broeder Aart Haverkamp hoopt voor te gaan. Maandagavond om 19:30 vergadert het kerkenraad bij de familie Smit. En dinsdagavond om 19:45 is er kring hier in de kamer, in de huiskamer. Daar gaan we het nog even over hebben, want ik kan zelf niet, dus dat moet nog even via de app regelen hoe we dat doen. En op woensdag om 19:30 bij de familie Smit. Dan wordt u hartelijk uitgenodigd om de afloop van deze dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van opwekking 354, Glorie aan God. En we zullen dit voor zover mogelijk staande doen. En Linde gaat ons vandaag begeleiden. We wensen jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you.
zelf nog. Want de bloemen mag ik meenemen. Dus voor wie denkt, voor wie zijn de bloemen? Ja. Voor mij. Ik denk omdat ik ziek ben geweest. Ik ben ook heel blij dat ik jullie allemaal weer zie. Dus maar heel hartelijk bedankt.
En wij gaan ons in een stil en persoonlijk gebed voorbereiden op de dienst. Onze hulp is van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn hand. Genade zij u en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Goedemorgen allemaal. Fijn jullie weer te zien. Tijdje, maar een maand geleden denk ik, maar... paar weken geleden. De komende tijd zal ik weer wat vaker hier zijn. Ongeveer eens per twee weken. Dus, we gaan met elkaar zingen. Opwekking 695. Lied. Wat eigenlijk niet zoveel zingen, te zingen. Prachtig. We gaan vragen om een zegen over deze dienst. Ik wil u voorgaan. Heilige Vader, liefdevolle God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als we denken over de oceanen, over de krachten van de natuur, dan zijn wij kleine mensen. Als wij denken over de krachten in deze wereld, die het wereldgebeuren bepalen, dan zijn wij klein en kwetsbaar. En wie hebben wij dan als hulp, als steun, als toevlucht? Heer, dat bent alleen u. De wereld om ons heen is zo chaotisch. We weten het soms niet. Maar dan is er één die onze enige troost is bij de leven en sterven. En dat bent u, Heere Jezus. Dat bent u, Heere God. U bent groter dan de wind, groter dan de stormen. U bent groter dan de leiders van deze wereld. En u bent groter dan al het wapengekletter. En ondanks alles wat er gebeurt, bent u degene die het in de hand houdt. Die het eindpunt weet. En dat geeft rust. Dat maakt ons stil. Maar niet alleen stil in de zin van in een hoekje zitten. Het mag ons ook krachtig maken. Krachtig omdat wij u mogen kennen. Vader, en dat wil ik u bidden voor vanochtend. Dat wij tot stilte mogen worden gebracht. Maar dat die stilte voor uw aangezicht ons mag leiden tot meer innerlijke kracht. Kracht sterk in u. En we willen op dit moment ook onze noden bij u brengen. Onze zorgen. Onze zonden. Onze vragen. Onze twijfels. Onze wanhoop. Het hele pakket. Wij leggen het voor u neer in uw hand. En weten dat we het bij u kunnen laten, omdat u de God en Vader van Jezus Christus bent, die naast ons kwam staan in onze bittere werkelijkheid. Die stierf van het kruis van Golgotha en die nu, kennend onze zwakheid en aanvechting, voor ons bidt en pleit in de hemel. Vader in de hemel, wij leggen alles bij voor u neer. En wij bidden u of we u zo mogen zien. We bidden u, Heer Jezus Christus, of u zo mogen zien. Dat we innerlijk stil en sterk mogen worden. Dat is ons gebed in de naam van Christus onze Heer. Amen. Wij gaan naar het kindermoment, het Paasproject.
Abe, wil jij even de sticker op de goede plek plakken? We plakken elke week een sticker op de plek waar we Jezus volgen naar het paasfeest toe. Vorige week was dat de tempel waar Jezus de handelaren wegjoeg. En nu zijn we bij het huis waar Jezus met zijn discipelen het paasfeest vierde, het laatste avondmaal. En jullie zien hier ook een heel bekende afbeelding van de schilderij van Da Vinci. Ik denk dat jij dat wel gezien hebt in het echt in Milaan. Nee, die heb je niet gezien. Ja, ja. Nee, oké. Nee, heel bijzondere schilderij. En ja, Jezus die komt er dan ook achter, die weet het natuurlijk wel, maar daar wordt bekend welke discipel hem gaat verraden. Daar gaan we dan zo meteen verder over. Nu hebben we eerst nog even het lied wat bij het project hoort.
Heel mooi dat dit lied nu is, over het avondmaal. Dat was de laatste keer dat hij de discipelen zag. Vandaag wil hij ons ook zien en ontmoeten in het avondmaal. Hij wil heel persoonlijk aanwezig zijn. En daarnaast, ja, het is niet alleen maar ongeduld voor de rij. Je kunt niet een rij bij Davin in Milaan regelen, maar je moet maanden van tevoren moet je reserveren. En wij weten nooit zo lang van tevoren dat we in Milaan zijn. Dus dat is het. Goed. Jullie gaan, Abe, je gaat naar je eigen dienst. Corinne. Ja hoor.
Goedemorgen. Van de week heb ik samen met Linde de liturgie gemaakt voor deze dienst. En nou is het zo dat je best heel lang moet oefenen om een lied goed in te krijgen. En ik vroeg vorige week aan Jelle, welk lied zou jij nou eens willen laten zingen in de dienst? En toen zei hij, eens als de bazuinen klinken. Nou, dat is na twee van die nieuwere liederen, is dit een prachtig lied uit een wat ouder liedboek. En we proberen altijd, dat is zo fijn in deze gemeente, uit alle bundels een lied te zingen in de dienst. Deze gaan we doen met de Beamer, want Linde moet hier nog even op oefenen voordat ze hem goed kent. Maar we gaan beloven dat hij komt binnenkort een keer. Okay. Hij zit al in de pijplijn. Dus we zingen nu met elkaar eens als de bazuinen klinken.
The Young Credo Singers, the Young Credo Singers. Pas. Prachtig lied. Dat is de lezing, maar ik ga eerst nog. En als het goed is, is er ook een collecte. Ik was stellig van plan vanmorgen te spreken over de Samaritaanse vrouw. Een beetje doorgenomen. Ik had een voorzetje gegeven in de nieuwsbrief. Alleen toen hoorde ik van Corinne, ja, maar daar heeft de predikant van vorige week, dominee van der Velde, heeft er al over gesproken. Dus ik ga een stukje verder na de Samaritaanse vrouw. Daar heb ik het lang geleden wel eens over gehad, maar het heeft me opnieuw geraakt. Namelijk dat Jezus spreekt over het brood dat hij nodig heeft. Maar dan gaan we eerst een stuk uit het Oude Testament lezen, Psalm 63. Psalm 63, omdat daar de gemoedstoestand van Jezus op een bepaalde manier op een hele mooie wijze is weergegeven. Eigenlijk die David had en die ook Jezus had. En dat daar staat boven in de HSV, Verlangen naar God. Een psalm van David toen hij in de woestijn van Juda was. O God, u bent mijn God. U zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. In een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goede tierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam zal ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zal ze als met vet en overvloed verzadigd worden. Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Wanneer ik aan u denk op mijn bed, over uw pijns in nachtwaken, voorzeker, u bent een helper voor mij geweest. Onder de schaduw van uw vleugels zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze die mij naar het leven staan en om dat te verwoesten, komen in de laagste plekken van de aarde. Men zal hen neerdoen storten door het geweld van het zwaard. Zij zullen de vossen ten deel zijn. Maar de koning zal zich in God verblijden. Al wie bij hem zweert, zal zich beroemen. Want de mond van de leugenaars zal gestopt worden. Dat is de eerste lezing. De tweede is uit Johannes 4. Johannes 4. En daarvan maar een paar versen. De rest hebt u vorige week al gelezen. Johannes 4. De versen 31 tot en met 34. En intussen vroegen de discipelen hem, Rabbi, eet toch iets. Maar hij zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. De discipelen dan zeiden tegen elkaar, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zei tegen hem, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Tot zover de lezingen uit het woord van God. We gaan nog, voordat we even kijken. Ja. Oh, dan hadden we de collecte moeten houden. Sorry, ik doe het altijd na het kindermoment. Hè? Ik kijk niet goed op het blaadje. We gaan met elkaar zingen. Wacht even. Nee, we hebben wel. Ik heb het wel goed gedaan. Ik kijk veel te snel. We zingen Als u het huis niet bouwt. Johan, de opwekking 7:13. Ook na de preek. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Dat ik mijn grenzen heb, zal ik blijkt nu en dat past mooi straks bij de preek. We gaan hierover nadenken. En dat ik mijn grenzen heb, nou, dat blijkt hieruit. Dat bleek hieruit dat mijn stem het de vorige keer eigenlijk 's nachts begaf. Een beetje grieperig. En toen gelukkig heeft Sjoukje de grootste deel van de dienst overgenomen. Dat weet u misschien nog wel. Maar ik had toch wel een soort griep onder de leden die toch venijnig was en vervelend was. En daar had ik een gekke ervaring bij. Ik heb nooit hoge bloeddruk, maar soms wel eens lage bloeddruk. En dat hoorde ook bij deze griep. En ik merkte dat ik af en toe duizelig was. Nou, ik stond vrij snel op uit bed. Ik merkte al een beetje, ik ben wat duizelig. En ik wilde mijn bed uitlopen. En ik zei nog tegen Maya, ik voel me duizelig. En ik had zoiets van, ik moet de rand vasthouden. En toen hoorde ik een heel raar geluid. Van heel veel geluiden in mijn hoofd. Dat schijnt je hartslag te zijn. En nou ja, vervolgens zat ik op mijn knieën. En ik had nog net kunnen vasthouden. Ik was eigenlijk even van de wereld. Nou, later heb ik gehoord dat het ook vaker is gebeurd bij deze griep. Maar ik vond het wel confronterend. Dat je loopt en je hebt jezelf niet meer onder controle. En je stort eigenlijk in elkaar. Je gaat door je hoeven heen. Dat zegt mij eigenlijk iets van het feit dat het leven niet maakbaar is. Dat je het leven niet volkomen onder controle hebt. Dat er situaties kunnen zijn in je lichaam waarbij er iets gebeurt wat je niet wilt. Ik ben eigenlijk iemand die altijd heel erg geneigd is om te gaan en te lopen. En als ik iets wil doen, dan doe ik het. Maar er zijn grenzen. Nou, bij ziekte. Er zijn ook andere grenzen. Er zijn ook andere grenzen in het leven waar je tegenaan kunt lopen. En het gaat eigenlijk in deze tekst over voedsel, over eten, over brood. En de afwezigheid van eten, van voedsel, kan hele rare dingen met je doen. Ik ben wat gaan kijken op internet en ik zag dat er van alles speelde over wat een gemis aan voedsel, een essentieel deel van het overleven, wat dat met je lichaam doet. Nou, dat kan je helemaal gek maken. Je kunt helemaal gek worden van de honger. Dat heb je zelf niet onder controle. Dat heeft met bloedsuikerspiegels te maken en nog meer dingen. En met het feit dat je lichaam schreeuwt. Nou, dat raakte mij. Dus dat je zo blijkbaar kunt schreeuwen, dat je lichaam zo ontregeld is, dat je het niet meer in de hand hebt en dat je je normen, je waarden kwijt bent. Ik hoorde iemand zei een keer, stel je voor dat je echt honger hebt en je hebt een brood. Dan ga je niet, als je met een groep bent, keurig netjes in de praktijk wachten op de ander of het delen. Nee, je bent knettergek en je wilt dat brood hebben. Je bent jezelf kwijt. Nou, je kunt als mens jezelf kwijtraken. Er is een moment in het leven waarin het knapt, waarin je niks meer kunt. En als je het lijdensverhaal van de Heer Jezus ziet, dan gaat dat eigenlijk heel erg om de momenten waarop het op is, waarop het niet meer kan. En als we nadenken over de tekst uit Johannes 4, die we hebben gelezen, die korte tekst, moeten we even wat context, wat verband zien. Wat was er aan de hand? De Heer Jezus die was gedoopt in de plek Enon. Nou, heel precies waar Enon is, dat weten we niet. Er zijn christenen die zeggen waar het is. Er zijn moslims die zeggen waar het is. Allerlei plekken. Maar wat we wel weten is dat ze heel diep in het, bij de Jordaan liggen. En de Jordaan bevindt zich ongeveer op 300 meter onder zeeniveau. En we lezen dat de Heer Jezus op weg is naar, met zijn discipelen, naar het gebied van de Samaritanen. Nou, dat zit hoger in de bergen, je gaat naar het westen toe. Een lange, stoffige weg. En als je die weg gaat, dan klim je eigenlijk zo'n 1000 meter. Dus het is een enorme aanslag op je lichaam. Er wordt heel veel van je gevraagd. En je wilt drinken en je wilt eten. En dan komt hij daar aan. En dan heeft hij natuurlijk honger. En de discipelen hebben honger en ze hebben dorst. Nou, ze hebben wat water kunnen krijgen waarschijnlijk vanuit de put. Maar ik zie dat eigenlijk helemaal niet zo bij de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is vooral in gesprek met die vrouw bij de bron. Hij is vooral aan het vertellen over het levende water. Wat meer is dan het gewone water. Dat hield hem bezig. Dus daar zit iets in van het overstijgen van je lichaam. Overstijgen van die hang naar het gemakkelijke en het prettige. Dat zien we gebeuren bij de Heer Jezus. Dus mensen, de Heer Jezus overstijgt het. En dan zien we hetzelfde. Die discipelen die komen bij de Heer Jezus. Ze zijn in de stad geweest, hadden brood gehaald en hij was alleen achtergebleven. Hij had een gesprek gevoerd met de Samaritaanse vrouw. En dan komen ze met brood en dan zegt hij, ik heb al gegeten. Ik heb al gegeten. En ze zeggen, ja, hoe zit dat nou? Want het is toch zo dat hij nog niet gegeten heeft. Waarom hebben wij brood gehaald? Heeft hij van iemand anders eten gekregen? En dan zegt hij, nee, mijn voedsel, mijn spijs is het om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn wil te volbrengen. Nou, dat is eigenlijk een bijzondere uitspraak. Op de een of andere manier, hij was mens. Ze had enorme behoefte aan eten en drinken. Met alle effecten op je lichaam. De kwetsbaarheid van je lichaam, de grenzen van zijn lichaam. Hij kende de grenzen van zijn lichaam. Maar op de een of andere manier oversteeg hij het door ander voedsel. Nou, dat is eigenlijk een lijn die we in de Bijbel wel zien. Want we zien dat er twee kanten zijn in de tekst. Aan de ene kant zegt de Heer Jezus, mijn spijzen, mijn voedsel is het om te doen de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn wil te volbrengen. God deed, Jezus deed Gods wil. Maar het tweede, en daar ga ik verder dieper op in, is dat hij de behoefte aan had dat het zijn voedsel was zijn wil te doen. Nou, dat zijn twee punten. Eerst even nadenken over die zin. Mijn voedsel is het om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Nou, we hebben hier gelezen uit het Johannesevangelie. Het Johannesevangelie heeft dit eigenlijk als een speciale naam voor God. Namelijk de naam voor God, hem die mij gezonden heeft. Degene die mij gezonden heeft. Dat is God. Degene die mij gezonden heeft. God heeft hem gezonden. Nou, hoe zit dat? Waar moeten we dan aan denken? Nou, het Johannesevangelie spreekt daarover, begint daarmee. Kijk, alle evangelie hebben een eigen begin. Nou, Marcus, Matthäus en Lucas, die beschrijven. Marcus begint met de doop van Jezus. Matthäus begint met geslachtsregisters en zijn leven op aarde. Lucas begint met heel veel verhalen over kerst, over de geboorte van Jezus. Daar heeft Johannes het niet over. Johannes begint met die prachtige zin. In het begin was het woord en het woord was met God, het woord was God. En alle dingen zijn door het woord geworden. Er is geen ding geworden dat niet geworden is. Het woord was leven. En dan vooral die kernzin, en het woord is vlees geworden. Met andere woorden, de Heer Jezus was volmaakt gelukkig bij de Vader. En al zijn behoeften werden gevuld, want hij was op die plek daarboven in het heelal, boven het heelal, die plek die goed is, de troon van God, dicht bij God, waar het volmaakt is. Hij was gelijk aan God. Hij had het volmaakte geluk. Hij had alle macht. Hij kreeg wat hij hebben wilde. En we kunnen het niet helemaal bevroeden hoe het precies is, maar dit is heel heftig en heel intens en heel intensief wat hij meemaakte. Hij was bij de Vader. Hij was het woord, hij was betrokken geweest bij de schepping. Maar er staat, het woord is vlees geworden. Met andere woorden, er staat een woord, het woord Jezus, die medeschepper was, is vlees geworden. En dat woordje vlees staat er in Johannes heel bewust. Want vlees is een Grieks woord. Dat het zon, het is niet het lichaam, dan staat het woord soma. Nee, het is het woord sarx, vlees. We weten van Paulus dat het een heel negatief woord is. Dat is het lichaam dat onderhevig is aan zonde. Dat de vruchten van de zonde draagt. Dus een lichaam dat ziek kan worden. Een lichaam dat beïnvloed wordt door allerlei effecten om je heen. Een lichaam dat kan sterven. De dood is de vloek van de zonde. Het lichaam droeg de pijn. Jezus werd vlees. Het woord is vlees geworden. Zo moet je het ook zien. Niet gewoon maar een neutraal lichaam. Nee, hij droeg de vruchten van de zonde. Dus met andere woorden, hij nam het vieze lichaam van de mens, met alle gevolgen van de zonde, met ziekte en dergelijke, nam die aan. De Heer Jezus deed dit omdat de Vader dat van hem vroeg. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gezonden heeft. God heeft zijn zoon gezonden. Dat zei hij in een hoofdstuk eerder, Johannes 3. Hij heeft zijn zoon gezonden. Dat is de rijkdom. Dat is de kracht van de tekst, van wat hier staat. Jezus was bereid zijn heerlijke positie in de hemel op te geven en vlees te worden. Omdat God hem zond. En God zond hem om mensen vrij te kopen. Om mensen te verlossen. En die lijn zien we door het evangelie heen. Want hij moest worden het lam dat geslacht werd. En ook in Johannes, het evangelie van Johannes zegt, Johannes de Doper, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegneemt. Hij moest de zonde last dragen. Hij moest de zonde dragen. En dat is intens. Hij moest gaan. En wat betekende dat concreet? Hij werd verzocht door de duivel. Hij moest 40 dagen en 40 nachten vasten. 40 dagen. Hij was in de woestijn van Juda. Daarom zie je ook een verbinding met Psalm 63. Hij was in de woestijn van Juda, waar hij 40 dagen en 40 nachten niet at. En terwijl hij daar was, daar in de woestijn van Juda, moet zijn lichaam de gevolgen van het gemis aan voedsel hebben ervaren. En we hebben gevoeld. Wat moet zijn lichaam hebben geschreeuwd? En dan komt de duivel, als je Gods zoon bent, dan kan je van deze stenen broden maken. En hoewel zijn lichaam schreeuwde, en misschien ook wel chagrijnig werd, want dat word je eigenlijk van honger, en het niet wil en er onderuit wil, was zijn antwoord: een mens zal niet leven van brood alleen. En in alle verleidingen volhardde Jezus. Niets kon hem, bracht hem tot de keuze voor zijn lichaam. Hij koos niet voor het zondige lichaam, hij koos de wil van God. Dus hij bleef gehoorzaam aan hem die hem gezonden heeft. En die weg gaat door. Die weg gaat door naar dat bittere moment in Gethsemane op Golgotha. Het moment dat hij zozeer de kwetsbaarheid van het lichaam voelt. Dat hij zozeer voelt en ervaart hoe zwaar de weg is en wat het menselijk lichaam is. Dat hij trilt. Doods en doodsbang. En dat de haarvaten in zijn lichaam knapten en dat het bloed vermengd met zweet uitkwam. Hij wil er onderuit. Ik heb één keer op jonge leeftijd zo'n 42 graden koorts gehad bijna. En dat duurde langer. Ik weet nog steeds niet wat het was. Een jaar of 17. En er was één ding, dat waren pijnstillers. Pijnstillers, daar was ik zo blij mee. Om de 2 uur mocht ik een pijnstiller hebben. Ik was zo onrustig en ik smachtte naar die pijnstiller. Na 2 uur, maar die tijd daarvoor was het zo moeilijk. Maar het was wel mijn hoofd, mijn troost dat er een pijnstiller kwam. De Heer Jezus kon pijnstillers nemen. Kon er onderuit. Want hij was nog steeds in staat om een oor te herstellen. De Heer Jezus kon nog steeds legioenen engelen inroepen om hem van het kruis te bevrijden. Maar de Heer Jezus gehoorzaamde aan hem die hem gezonden had. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat was het duidelijke woord wat Christus had. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij volhardde tot het bittere einde. Aan het kruis. Het woord van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was de weg die Jezus ging. Dat was die harde, bittere weg die de Heer Jezus Christus te gaan had. Hij deed de wil van God. En toen hij zei, lezen we ook in Johannes, het is volbracht. Toen was het volbracht. Zijn werk, zijn wil te voleinden. Het was volbracht. Hij heeft het gedaan. Maar als je deze gedachte op een rij zet, die we net even doordachten, dan zeg je, hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Hoe kan je dit? Dit kan je niet met wet en regels, want dan word je, dat red je niet. Met uiterlijke regels. Er moet iets bij hem aanwezig zijn geweest wat veel dieper was. Niet voor niets spreekt hij bij de verzoeking in de woestijn over het feit dat de mens niet van brood alleen zal leven. Maar van ieder woord dat uit de mond des Heren komt. Dus je leeft van de woorden van God en dan doet je lichaam wel pijn, ben je wel bang. Maar dan ben je in staat om daar bovenuit te gaan. De Heer Jezus die vervult op een bijzondere manier datgene wat David heeft uitgesproken in Psalm 63. Dat alles, zijn hele lichaam, voortdurend, dag en nacht, verlangt naar God. Die tekst heb ik wel eens met jullie behandeld. Voortdurend, dag en nacht, verlangt naar God. En dan zegt de oude MBG op een terechte manier, denk ik, want vanuit het Hebreeuws kan je dat verdedigen. Die zegt, omdat mijn ziel, mijn innerlijk, aan u verkleefd is. Dat raakt mij zo. Mijn ziel is aan u vastgelijmd. Ik kan niet anders. Ik kan niet anders. Dit ben ik, omdat ik God heb leren kennen, omdat ik Heer Jezus, omdat ik mijn vader zo goed ken. Ik heb mijn vader de volle eeuwigheid meegemaakt. Ik was er altijd. Ik ken zijn liefde. Ik weet wie hij is. En daarom is mijn ziel verkleefd aan God. En kan ik niet anders. En dan snap je iets van die woorden van de Heer Jezus. Hij doet Gods wil. Hij volbrengt Gods wil enerzijds. Maar hij heeft er ook de innerlijke kracht voor. Het is zijn voedsel, het is zijn behoefte. Het is zijn spijzen, mijn voedsel, mijn behoefte is het om de wil te volbrengen van hem die mij gezonden heeft. Hij heeft er zo'n intens verlangen naar, hij kan niet anders. Zo is Jezus. Ik kan niet anders dan uw wil volbrengen, omdat alles in mij schreeuwt en roept. Dat zien wij hier gebeuren. Zijn innerlijke toestand was daardoor gevoed. En de Heer Jezus liet dat ook zien. Hij was natuurlijk afkomstig van de Vader, maar hij maakte ook keuzes. Hij was in de woestijn om te bidden. Hij was voortdurend in gebed. De Heer Jezus die bracht nachten door in gebed. Hij zocht het. Hij kon niet anders en hij zocht het. Hij wist ook dat het zijn behoefte was. Zijn behoefte was de wil van God. En dat is het. Dat is de reden waarom hij Gods wil kon volbrengen. De reden waarom hij Gods wil kon volbrengen. En dat was heel weerbarstig, hè? Maar laten we even nog iets aan toevoegen. Dat was niet voor mensen die trouwe volgelingen van hem waren. Die zeiden, ja, ze zeiden wel, ik steun u door dik en dun. Dat zeiden ze. Maar voordat de kraan kraaide, werd hij 3 maal verloochend door die man die zei van, ik steun u door dik en dun. Dat was de werkelijkheid. Hij werd in de steek gelaten. En hij werd gehaat. Hij werd verraden. En zijn werk was om juist te sterven voor die mensen. Te sterven voor die mensen. Zijn lichaam te geven. Omdat hij er behoefte aan had. Hij deed het. Nou, dat is pittig. Ik wil graag iets voor een vriend doen. Maar ben ik bereid iets te doen voor mijn vijand? Ben ik bereid mijn vijand lief te hebben, zoals Jezus dat ook zelf zegt? Degene die zich tegen mij keert. Degene die hem verraden. Degene die hem verloochende. De kern van het verhaal van Jezus is dat hij voor die mensen kwam. Voor mij, voor u, voor jou. Hij heeft zijn leven voor jou gegeven. En hij ging door en door en door en door. Omdat hij de behoefte had, omdat hij liefde is. Omdat hij liefde is. En dat heeft mensen in staat gesteld om te doen wat ze van nature niet konden. Ik las op een of andere site iets over een bekering van een Iranier, of Iraanse. En die beschreef dat ze helemaal Jezus niet zocht. Maar ze had een ontmoeting, een visioen van Jezus, waarin zij zo'n diepe, onvoorwaardelijke liefde zag en ervoer, wat haar zo raakte dat ze niet anders kon doen dan zich aan Jezus geven. En dat gebeurt eigenlijk heel veel bij moslims, door dromen en visioenen. Dat ze Jezus ontmoeten als degene die onvoorwaardelijk je lief heeft, zich alles voor je geeft, wat dan ook, wie je ook bent, waar je ook in zit. En dat is het diepe geheim. Wie dat ontdekt en wie daardoor gevoed wordt, kan meer dan het gewone doen. Kan stappen zetten die hij van nature niet voor mogelijk achtte. Kan stappen zetten die tegen zijn lichamelijkheid ingaan. Tegen dat wat hij van nature doet ingaan. Ik moest heel erg denken aan die man die Jezus verloochend had. Nou, de afgelopen jaren ben ik steeds in Rome geweest en bezocht ik altijd het kerkje van Quo Vadis. Nou, je mag het nemen voor wat het is, maar het drukt een boodschap uit. Het is het verhaal van Petrus die in Rome was. En Petrus ziet de vervolgingen. En hij durft het niet, want zijn lichaam schreeuwt. Hij wil overleven. Hij voelt zijn lijf, zoals wij dat ook voelen. En hij vlucht weg uit de poort bij de Via Appia, de grote weg door Italië heen. En als hij aan het begin is van de Via Appia, buiten de stad, krijgt hij een visioen van Jezus. In dat kerkje zouden zijn voetstappen staan. Nou, dat geloof ik niet. Maar die zijn uitgehold. Maar het verhaal is wel dat hij Jezus tegenkomt. En hij vraagt aan Jezus: dominee, heer, Quo Vadis, hier, waarheen ga je? Waarheen gaat u? En hij staat tegenover hem, richting Rome, richting de vervolging, richting de marteldood. En Jezus zegt: ik ga naar Rome om opnieuw gekruisigd te worden. Zijn liefde. En dat doet Petrus besluiten om naar Rome te gaan. En daar is hij opnieuw gekruisigd. Met Jezus, alleen op zijn kop, want hij wilde niet de waardigheid hebben om te sterven als Jezus. Nou, dit drukt iets uit wat de ontmoeting met Jezus aangeeft, want dat zit in het verhaal wel. Er is ook een film van, een oude film en een boek. Het drukt iets uit van het feit dat de ontmoeting met Jezus je in staat stelt iets te doen wat je van nature niet kan. Meer dan het gewone te doen en het ultieme te doen: je lichaam geven. Dat is wat Jezus toen deed, wat God toen deed, maar dat is ook waartoe wij nu geroepen worden. Dan praat ik nog niet over de grote dingen die misschien wel komen, maar ik noem ze wel. Want het zijn wel dingen die heel actueel zijn, die ons raken en die misschien wel dichterbij komen. We hebben het nu nog even rustig. We kunnen nog in veiligheid, in vrijheid samenkomen. Maar hoe zal het zijn de komende tijd? Dat is de reden waarom ik de komende twee keer over de Petrusbrief wil spreken. Waarin we het gaan hebben over, waarin Petrus het heeft over het lijden en het vermogen om te volharden hierin, als voorbereiding. Maar wat we zien is dat de ontmoeting met Jezus je in staat stelt om te geven. En dat kan eigenlijk ook wel eens heel klein zijn. Dat kan betekenen dat iemand een beroep op je doet. Je hebt helemaal geen tijd. En je wilt leuke dingen doen. En dan is de vraag: wil je iets doen wat tegen jezelf ingaat? Ben je bereid om iets te doen wat ingruist tegen jouw behoefte? Daar begint het mee. En als mens doen we waar we zin in hebben. Jezus zegt: wil je mijn wil doen? Net zoals ik dat heb gedaan. En het is de ontmoeting met God. Dus dat is echt een cruciaal iets, de ontmoeting met God. Datgene wat zoveel gelovigen ons leren, het onthecht zijn en het verkleefd zijn aan God, wat ons in staat stelt tot vernieuwing van leven. Tegen jezelf ingaan, omdat je eigenlijk met de Heer Jezus kunt zeggen, in navolging van hem, het opnemen van het kruis, dat je behoefte is om Gods wil te doen en zijn werk te volbrengen. En dat betekent voor jou niet dat je de zonde van de wereld hoeft te dragen, maar wel dat je hem navolgt. En je weet dat er iets groters is, wat de wereld niet heeft, namelijk de opstanding. Je weet dat er iets bijzonders is. Namelijk dat in het verborgene van de weg die de apostelen gingen, Jezus macht en aanwezigheid onzichtbaar aanwezig is. Het verborgen koninkrijk. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Al kost je je leven. Ik ben met je. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Volg hem na. Neem het kruis op. Volg mij. Maar vooral in de eerste plaats, daar begint het mee, ontmoet mij. En dat gaat vandaag eigenlijk beginnen. Bij avondmaal. Als inleiding hierop, avondmaal. En daar gaat het ook over brood en wijn. Brood en wijn spreken, zijn gewoon vormen van brood en wijn. Maar ze spreken over iets anders. Ze spreken over dat hemelse voedsel. Dat mogen we tot ons nemen vandaag, als we samenkomen. Wetend van de liefde van Christus. We mogen door brood en wijn de liefde van Jezus, als het ware, tot ons door laten dringen. Sterker, wetend dat hij er is. En dat hij sterker is dan de machten van de wereld. Ook de machten van je lichaam. Hij is sterker dan dat. Hij is meer dan dat. Door de stormen van het leven heen. Hij is meer dan dat. Hij wil je dragen. Hij is bij je. En we mogen iets proeven van het hemelse brood. En van de werkelijkheid van Jezus die zijn lichaam gaf. Zijn bloed gaf. En dat is de werkelijkheid die ons vult met dank. Waardoor wij door te nemen van brood en beker steeds meer met hem verkleefd mogen worden. Zodat we niet anders kunnen. Maar God u daarin zijn rijke zegen geven. Amen. We gaan straks het heiligavondmaal vieren. Ik gaf het al aan. En ik wil eigenlijk ook voor onze gasten die hartelijk welkom zijn. Als u de Heer Jezus kent, als u verlosser en zaligmaker. Even kort vertellen hoe we het avondmaal vieren. Elke gemeente heeft daarin zijn eigen gewoonten. Ik zal straks een kort gedeelte uit de schrift lezen. Ik zal uitnodigen om te nemen van brood en beker. En ik wil u vragen te gaan staan, iedereen. En dan is het zo dat ik twee vragen stel. Of u gelooft en beleidt dat de Heer in ons in het heilige avondmaal de verzekering wil geven van de vergeving van zonden en door het offer van de Heer Jezus. En ook de vraag of je gelooft dat je bereid bent om heilig te leven tot zijn wederkomst. En dan zeg ik, mijn antwoord is ja. Dat is uw antwoord. En dan is het antwoord ja. Als u bent gaan staan, dan zullen de ouderlingen u het brood en de beker brengen. Dus die kijken in de zaal. Heel hartelijk welkom aan onze gasten. Hartelijk welkom. We gaan met elkaar eerst zingen ter voorbereiding van het avondmaal. En nu wel, als u het huis niet bouwt. Opwekking 7:13.
En al wat ik ontdekt. Het dienen van mijn Heer is nu het hoogste doel voor mij. Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u niet bent door mij, blijft er niets dat waarde heeft. Ik wil bouwen aan een huis dat de vuurproef kan doorstaan. Iets wat blijvend is, waarvan u zegt goed gedaan. Zo gauw ben ik wat u een ander geeft. En zie niet de gaven die u mij gegeven heeft. Je blaast het vuur aan dat u eens begon. Ontsteek in mij een liefdesvuur dat iedereen zal zien. Want als u het huis niet bouwt, is mijn moeite te vergeefs. Als u
we gaan het avondmaal met elkaar vieren. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus de nacht waarin hij werd verraden brood nam. Nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de beker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom nodig ik u uit om aan het heilige avondmaal deel te nemen. En als u dat doet, dan is dat om hem te gedenken. Als je het brood eet, de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus totdat hij komt. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het. Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Op grond van Gods genade mag ik allen die de Heere Jezus Christus kennen en hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser en redder, verzoeken om op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Gelooft en beleidt u dat de Heer ons in het heilig avondmaal de volle verzekering wil geven van de vergeving van onze zonden door het offer van onze Heer Jezus Christus. Gelooft u ook dat het zijn wil is in zijn kracht heilig te leven als broeders en zusters, zoals hij ons heeft voorgeleefd, dat we door hem worden voorbereid voor zijn wederkomst in heerlijkheid? Mijn antwoord op deze vraag is ja. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Komt dan, want alle dingen zijn gereed. Uw gemeente mag gaan zitten. We gaan samen bidden om een zegen over brood en beker. Dank u wel, Heere Jezus Christus, dat wij uit uw woord mochten leren dat het brood, de spijze die u geeft, namelijk het lichaam en de liefde van de Heere Jezus, ons in staat mag stellen om zo'n liefde te ervaren dat wij niet anders kunnen dan u navolgen. Als vernieuwde mens. Die in staat zijn om meer te doen dan het gewone. Omdat we hebben mogen leren dat we mogen leven door het woord van de Heer, niet bij brood alleen. Wat een diepe woorden. En die liefde van u, Heer Jezus, is zichtbaar geworden in, die is voor ons zichtbaar geworden, die is aan ons geopenbaard, aan ons hart. Heer Jezus, wij zijn u zo dankbaar, zo diep dankbaar voor uw offer aan het kruis. Een offer niet geplengd voor mensen die u altijd trouw volgen, maar voor zondaren. Voor mensen die gevallen zijn. Heer Jezus, u gaf uw leven voor ons, die u niet kende, die u niet zochten. En u zei, ik ga door voor jou. Daarvoor willen we u danken. Ik wil u danken dat we daaraan mogen denken als we van het brood nemen en van de beker nemen. We bidden daarom om een zegen over brood en beker. En we mogen u danken dat u naar uw belofte persoonlijk aanwezig bent. Ik wil terugtreden, de kerkenraad treedt terug, wij treden terug en we geven u alle eer, want u bent hier en u geeft uzelf. U staat centraal. U geeft uzelf de brood en beker en daarvoor kunnen we alleen maar danken. Want we mogen nemen van de tekenen van uw onuitsprekelijke liefde. Geprezen zij uw naam. Amen. We hebben straks de gewoonte om op elkaar te wachten bij het nemen van brood en beker. Het brood. Het brood als teken van het kruis, van het lichaam van Christus. De Heer Jezus heeft gezegd, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat aan u gegeven wordt. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen. Voor elke soldaat een deel. Ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt, zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Hierna zei Jezus, opdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden. Ik heb dorst. Er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, Het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van het brood. Amen. Er is ook naast wijn druivensap. Dus als u van liever druivensap hebt dan wijn, dan kunt u dat aangeven. De Heer Jezus heeft gezegd, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Mag de Heer u zegenen bij het nemen van de beker. Amen. We gaan samen bidden. We willen bidden voor de noden die er zijn. Vervolgde gelovigen, Israël. Mensen met psychische problemen. En voor andere zieken. Ik wil u graag voorgaan. Heilige Vader, Wat een feest om zo dicht bij u te zijn. Dat u zo naar ons toe komt. Dat we zo stil mogen staan bij uw liefde voor zondaren. Niet voor brave mensen, maar voor zondaren. Iedereen die u wil aannemen. Heer Jezus, we danken u voor uw offer. We danken u voor het feest dat we het feit dat we dat mogen vieren. We worden stil voor uw aangezicht. En stil zijn voor uw aangezicht betekent onszelf naar u toe wenden. En sterker worden. Dat we weten dat uw macht groter is dan de machten van deze wereld. En dat betekent ook naar u toe komen met onze noden die plaatsen in uw licht. Dan bidden wij voor Israël en Iran en de volken. En wij bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor Israël, voor Jeruzalem. Heren, ontferm u. En dank u dat het niet het einde is, hoewel het einde lijkt, maar de opmaat naar uw rijk van vrede. Wij bidden u voor vervolgde gelovigen. Wilt u steunen en uw liefde laten zien, omdat zij zijn uitgedaagd om te volharden. We bidden u voor de zieken in ons midden. We bidden u voor de mensen met psychische problemen. Vader, we willen deze hun namen bij u brengen. We hebben namen in gedachten. Vader, we willen ook bidden voor onze persoonlijke noden, die we in stilte bij u brengen. Mogen bidden voor het werk in de gemeente, de kerkenraadsvergaderingen, de kringen van deze week. Wilt u zegenen. Dank u wel dat u trouw bent, dat u liefdevol bent. En dat we alles in uw hand mogen leggen. En Heer Jezus, we mogen bidden het gebed dat u ons hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Oh, ik heb hem. Ik ben dat vergeet, ik had het lijstje niet. Ik wil nog een moment hebben van gebed voor Moussa en Esther. U hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief wat hun hele lastige persoonlijke situatie was. Ik wil graag voorbeden doen. Heer, u weet ook de hele moeilijke, verwarrende en ingewikkelde situatie van Moussa en Esther. In de situatie waarin ze te maken hebben met mensen die afvallen, maar ook zich tegen hen keren. In dat verre land in Noord-Afrika. Als er mensen in onze gedachten nu zijn die uw kracht nodig hebben, ze zei het wel. Heer, daal neer, wees met ze. Draag ze. Wees met Moussa en Esther. En hun gezin. En hun gemeente. In de stormen. Daar bidden we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen. Het einde is niet de moeite, maar de zegen. Straks, maar ook nu. En we gaan met elkaar zingen. Ons bijna slotlied. Dat is Er komen stromen van zegen. Gaan we staande zingen. We gaan bidden om de zegen. We gaan daarna nog een lied zingen. Liedboek 4:16. Ga met God en hij zal met je zijn. Daarna bent u allemaal hartelijk welkom. Ook onze gasten voor de koffie in de huiskamer hiernaast. We gaan bidden om de zegen. Verhef je hart tot God en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God. De troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Totdat hij terugkomt in glorie en heerlijkheid. Maranatha. Amen.